Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Het dekenonderzoek naar Galit Kazem. Hij blijkt niet schuldig aan omkoping.
Dan hoe Jeroen Pauw zijn eigen integriteit op het spel zet om Galit te beschermen.
Plus, ik mag niet meer twitteren door een draadje over privédetective Nico van den Dries.
Verder, wat Arjen Lubach moet doen om de avondshow weer vlot te trekken.
En de irritante truc die VI gebruikt om kijkers te trekken. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Nou, afgelopen woensdag was het dan zover. Toen verscheen het lang verwachte dekenonderzoek naar Galit Kazem. Daaruit blijkt dat er geen bewijs is dat hij een ambtenaar heeft omgekocht. We gaan het er uitgebreid over hebben in deze aflevering, wat dat precies betekent. Maar om even mee te beginnen, dit was niet een hele grote verrassing.
Nee, absoluut niet. Dit zag je al van een kilometer aankomen. Ja, dat die omkoping zelf natuurlijk niet gebeurd is. En dat is hier vastgesteld.
Ja, ja, en dat hebben wij ook voorspeld vorige week nog. Maar zelfs 2 maanden geleden hebben we al gezegd dat dit de meest waarschijnlijke uitkomst is. Maar goed, dan is natuurlijk wel de vraag. Wat betekenen de uitkomsten van dit rapport dan wel precies?
Het lijkt er toch op dat heel veel journalisten bewust of onbewust negeren wat er allemaal bekend is over deze zaak. En daarmee blind aanlopen achter de geoliede PR-machine van Galit. Want als je teruggaat in de tijd, Peter R. de Vries had het in 2019 al perfect in de smiezen. Toen zei hij, of Hans is een poot uitgedraaid, vrij vertaald, of je hebt zomaar iemand omgekocht.
En is een letterlijk citaat uit de tapes.
Klopt. En dat was dus de grote vraag. Heeft Kazem iemand opgelicht of omgekocht? En Peter zei op de tape, beide zitten wij mee in onze maag.
Ja, nou stelt het deken dus vast dat er geen sprake is van omkoping, dan blijft er staan oplichting.
Ja, ja, zelfs deze deken kon dat niet ontkennen. Hij heeft een klant opgelicht met de belofte een ambtenaar om te kopen, om dat geld vervolgens naar eigen zeggen te gebruiken om een openstaande rekening te voldoen. En ik kan me dus wel voorstellen dat er mensen zijn die denken, toch best een merkwaardig tafereel, zo'n euforische tv-presentator die juichend door de kamer loopt terwijl hij schreeuwt, hoera, hoera, ik ben geen omkoper, maar een oplichter. Nu mag ik vast weer op tv. Gerechtigheid, gerechtigheid.
Ja, dat, zo komt het wel een beetje over, ja. Ja, ja, het lijkt al een beetje op van die avonden bij verkiezingen. Als de uitslagen dan binnenkomen, dan elke partij claimt dat zij de verkiezingen hebben gewonnen.
Ja, met het verschil dat de meeste journalisten daar dan gelukkig wel doorheen prikken.
Ja, precies. Die verklaring van Galit, die is best wel opmerkelijk. En dat is eigenlijk nog een understatement als je het zo zegt. Laten we eens beginnen om de PR-strategie van Galit Kazem te ontleden. Ik heb de indruk dat die best wel goed geslaagd is. Daar gaan we het zo dadelijk ook over hebben. Maar laten we hem eerst even ontleden. Jij zag 3 stappen, Lars, in die strategie van Galit.
Ja, stap 1 was dat hij dit dekenonderzoek vooraf al ontzettend belangrijk maakte. En er zijn dus 3 onderzoeken, maar in zijn wederhoor op het vorige AD-artikel legde hij al de volledige focus op dit onderzoek. En dat was omdat hij toen al wist waarschijnlijk wat er in dit onderzoek zou staan. Sterker nog, we melden eerder dat Kazem en zijn attack doc Matthijs Kaaks op 14 maart rond 3 uur een afspraak hadden bij de deken. Ja, grote kans dat toen ook het foei-gesprek plaatsvond. Heel serieus was dat foeigesprek dan niet, want kort na het gesprek stuurde de deken verschillende mails uit over de zaak Kazem, onder meer naar ons. Ja. En ik vraag me dan toch af hoe dat gaat. Hè? Van, hoi Galit, allereerst foei. Nou, nu we dat gehad hebben, zullen we nu samen een mail aan de irritante Duursma schrijven.
Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, dat is een beetje gek natuurlijk. Maar goed, je zegt dus van hij maakte dit onderzoek belangrijk. Er zijn nog 2 andere onderzoeken die lopen. Die van de dienst justitiële inrichtingen en die van de Rijksrecherche. Ja. Hij maakte dit onderzoek belangrijk omdat hij wist al op dat moment dat dit eruit zat te komen.
Ja, en dan is de 2e stap dat hij echt in de absolute overdrive ging. Dat hij een claim neerzette van volledige vrijspraak. Hij zei aan een voor mij en mijn gezin ontzettend heftige periode is nu gelukkig een einde gekomen. Hij plaatste een aanval op het AD. Het Algemeen Dagblad heeft niet alleen onjuiste informatie gepubliceerd, maar mij ook ernstig persoonlijk beschadigd en in discrediet gebracht. Ja. Hij sprak over een venijnige en kwetsende publicatie. Terwijl, als je het even bekijkt, hè, het AD heeft dus niet gezegd dat hij iemand had omgekocht, maar heeft opgeschreven hoe hij dat zelf zei tegen zijn zakenpartners. En ik zie dit toch wel als een next level self-own. Van hoe durf je letterlijk te publiceren wat ik zelf heb gezegd? Jij gemene journalist.
Ja, precies. Ja, en volgens mij de strategie van Galit hierachter, die begrijp ik enigszins. Want als je met allerlei nuances komt, dan is het vaak moeilijk om dat staande te houden in het maatschappelijk debat. Dus als je gewoon een extreem standpunt inneemt, dan zijn er heel veel mensen die denken van, nou, de een zegt dit, de ander zegt dat en de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Door een extreem standpunt in te nemen, zorg je dat dat midden, zeg maar, iets dichter tegen jouw gewenste waarheid aanzit.
Ja, het enige nadeel natuurlijk van zo'n strategie is dat die wel in je gezicht kan ontploffen. Hè? Want kijk naar Matthijs van Nieuwkerk, die zonder enig voorbehoud claimde dat hij bijvoorbeeld nooit iemand bij de keel had gegrepen.
Ja.
Ja, als je dat zegt en iemand anders kan vervolgens zeggen van ja, maar dat is wel gebeurd, het klopt helemaal niet. Ja, dan is dat natuurlijk wel heel schadelijk voor je geloofwaardigheid. En stap drie is dan eigenlijk dat vriendjes in de media direct in het gareel sprongen. Kasem schoof zelf niet aan tafel, maar liet anderen zijn verhaal vertellen. Ongetwijfeld heeft hij wel contact met hen gehad. Het is een beetje de PR-strategie van be good and let others tell it.
Ja.
Jeroen Pauw schoof twee gasten naar voren die het bij een eerdere uitzending ook al voor Kasem opnamen. Dat betekent niet dat ze allebei slechte gasten zijn, maar je zou zeggen, in een talkshow wil je verschillende geluiden laten horen. Dat is interessanter voor de kijker. Maar Jeroen wilde dus alleen het pro-Kasem geluid laten horen. En ook op de sociale media zag ik wat mensen flink uit de bocht vliegen. Neem een tweet van bijvoorbeeld Chris Keijnen, presentator Bureau Buitenland en Met het Oog op Morgen. Hij zei, welkom terug op de buis dus, Galit. Oh, en misschien kunnen al die luidjes die publiekelijk al verlekkerd uitgingen van Kasems schuld er dan nu definitief vanaf.
Ja.
Heel eerlijk. Dan heb je toch wel een heel groot bord voor je kop. Of je bent überhaupt niet geïnteresseerd in de feiten.
Ja, ik vond het wel interessant. Want ik zat natuurlijk ook de verschillende programma's te kijken afgelopen woensdag. En wat mij eigenlijk opviel is dat er best wel grote verschillen zaten in hoe de talkshows dit onderwerp behandelden. En dat is normaal gesproken eigenlijk niet zo. Want er zitten natuurlijk verschillen tussen talkshows, maar die zitten meestal in de onderwerpkeuze. Dus de RTL-talkshow heeft wat meer lichte entertainment-onderwerpen. BNNVARA benadrukt wat meer de linkse thema's. Die zullen het eerder bijvoorbeeld over het slavernijverleden hebben. En een programma zoals Tijd voor Max, die heeft wat meer onderwerpen voor ouderen. Dus het zijn meer de onderwerpen die ze kiezen waarop ze zich onderscheiden. Maar als twee talkshows hetzelfde onderwerp behandelen, dan zie je dat daar niet een wereld van verschil in zit. Er kunnen accentverschillen in zitten, maar het is geen wereld van verschil. Ja. En ik zeg dat omdat afgelopen woensdag er wel echt een wereld van verschil zat tussen de manier waarop Bo dit onderwerp besprak en de talkshow Sophie en Jeroen. Dat was echt totaal anders. Als je één van die twee talkshows hebt gekeken, dan was je indruk na afloop van dat onderwerp van Galit Kasem compleet en totaal anders. En ja, nogmaals, dat is echt heel erg ongebruikelijk. En wat ik zei, ik heb het gekeken. Bij Pauw kreeg je vooral de indruk dat Galit Kasem terug op de buis kan komen. En bij Bo kreeg je de indruk dat de problemen voor Galit nog verre van voorbij zijn. Dus dat is echt iets totaal anders. Ik wil even analyseren van waar dat verschil nou precies in zit. Om te beginnen bij Pauw, want die had een gesprek wat 15 minuten duurde. Dus ze hadden er echt tijd voor uitgetrokken. Ja. Ze hadden ook een ander eerder aangekondigd onderwerp ervoor laten vallen. Dus wat dat betreft hebben ze er ruimte voor vrijgemaakt. Wat ik begrijp overigens. Dat lijkt mij een logische beslissing. Aan tafel zaten hoogleraar Sven Brinkhoff en advocaat Anish Boumanjal. En het interessante daaraan is dat zij ook al eerder bij die talkshow aan tafel zaten om over Galit te praten. Namelijk een kleine maand geleden toen dat artikel werd gepubliceerd wat in eerste instantie door de rechter verboden werd. Toen zaten ze daar ook en toen hadden wij ook al gezegd, en dat schreef het AD ook al, deze twee gasten lijken Kasem het voordeel van de twijfel te geven. Ze benadrukten heel erg dat er geen smoking gun in het artikel zat.
Ja. En bij dit gesprek was het eigenlijk vooral Boumanjal die echt volledig voor Kasem in de bres sprong. Hè?
Hij is advocaat en hij kwam op mij over niet als een juridisch duider, maar als de advocaat van Kasem. Zo stelde hij zich in ieder geval op. Het begon al door te zeggen dat hij enorm onder de indruk was van het rapport van de deken. Vervolgens kwam er ook een vraag van Jeroen Pauw van ja, maar de deken, dat is toch een beetje wij van WC Eend. Nou, toen gaf hij aan lichtelijk geëmotioneerd te zijn vanwege die vraag. Ja, wat natuurlijk een beetje een soort van suggestie wekt dat alles in het werk wordt gesteld om Kasem kapot te maken. Dat vond ik echt best wel opmerkelijk. Ja. Op een gegeven moment zei hoogleraar Sven Brinkhoff dat omkoping van tafel is, maar dat oplichting blijft staan. Dus wat jij net ook besprak. En toen zei Anish, die viel hem zelfs in de reden door te zeggen van ja, het is een poging tot om. Ook dat is zo'n typisch advocatentrucje. Wat ook weer suggereert dat de media het allemaal enorm aan het opkloppen is en het werkelijk allemaal wel meevalt. Maar goed, vervolgens ging die door, want wat blijft er hangen, vroeg Jeroen Pauw, waarop zijn antwoord was van nou, heel weinig. Nou, daar wordt door andere mensen, bijvoorbeeld Saskia Belleman, daar gaan we het zo dadelijk over hebben, echt anders over gedacht. En vervolgens ging Arnies ook nog op de vraag in of hij vindt dat Galit terug moet komen. En dat vond ik nog wel het meest zeggende, want zijn antwoord was van ja, nee, Galit moet gewoon terugkomen op televisie.
Ja.
En ik zat me toch wel af te vragen, als je daar als strafrechtadvocaat, niet als de advocaat van Galit zit, maar als juridisch duider, welk deel van jouw expertise gebruik je dan om te zeggen dat hij terug moet komen op de plek van waar hij zat? Dat is volgens mij meer aan, nou ja, bijvoorbeeld Angela de Jong of een mediaduider om daar wat over te zeggen. Dit zou de advocaat van Galit doen, maar hij zit er als juridisch duider. Vanuit zijn juridische expertise, ja, kan hij volgens mij helemaal niet zeggen of Galit terug kan komen op televisie of in die talkshow.
De wens leek hier vader van de gedachte.
Ja, exact. Hij stelde zich op als de advocaat en dat heeft ook een hele grote invloed gehad op die hele dynamiek aan tafel. Roos Mongee zei op een gegeven moment, nou, Galit moet dan wel terugkomen. Job Cohen zei op een gegeven moment zelfs, ik vind het toch wel heel fijn nieuws allemaal. Dus nogmaals, je had echt het idee van, dit rapport is echt een manier om Galit Kazem vrij te pleiten.
Ja, en wat betekent dat nou? Want je had het net over de keuzes en de invalshoeken van zo'n talkshow. Wat vind je dan hiervan?
Ja, nou kijk, een talkshow mag een eigen invalshoek kiezen. Dat mogen ze bij Sofie en Jeroen ook. Maar door zo op de pres te springen voor iemand die een collega is, en laten we eerlijk zijn, een geliefde collega zoals ze eerder hebben benadrukt, daarmee zet je wel echt je integriteit op het spel. Dit komt op mij over als simpelweg vriendjespolitiek. Er was geen enkel ander programma, en ik heb ze nogmaals bijna allemaal gekeken, er was geen enkel ander programma wat zo op de pres sprong voor Galit. Dat wekt de indruk van vriendjespolitiek. Dat straalt negatief af op het programma. Het straalt negatief af op Jeroen Pauw. Dit hadden ze wat mij betreft niet op deze manier moeten doen. Het feit dat Jeroen Pauw wel kritisch leek, want op zich stelde hij wel kritische vragen. Ja, dat was natuurlijk omdat hij daar twee gasten had die het volledig opnamen voor Galit. En dan kan jij er wel een soort van tegenwerping bij plaatsen. Dat vindt de presentator zelfs wel fijn, want dan lijkt het alsof hij heel objectief is. Maar die gasten die heel veel aan het woord zijn, en zeker die advocaat, ja, die zijn natuurlijk heel bepalend voor de beeldvorming die ontstaat bij de kijkers van dat programma.
BNNVARA probeerde hem al een beetje te rehabiliteren, leek het heel erg.
Wel, ja. Ja.
Ja, met wat er nu is vastgesteld, kan hij toch niet terug?
Dat lijkt mij ook niet. Nee, ja, goed, wij dachten het ook al begin januari toen het eerste AD-artikel werd gepubliceerd. Ik zie hem niet terugkomen en dat is echt absoluut niet veranderd. Want er zijn nog steeds zoveel vragen die we hebben over Galit over alle dingen die ter sprake zijn gebracht. Je kunt niet allerlei politici met lastige vragen gaan stellen als de kijkers lastige vragen hebben bij jou. Dus ik zie het niet gebeuren dat hij terugkomt inderdaad. Ja, er zijn komende week gesprekken, maar ik zie dit nog absoluut niet als een optie.
En hoe heb je überhaupt de morele autoriteit als je dus klanten oplicht,
ja,
en publiekelijk liegt over jouw contacten met de grootste crimineel van Nederland,
ja,
daardoor chantabel was? Dat is allemaal natuurlijk niet rechtgezet door dit rapport.
Ja, nee, exact. Ja, dat is heel lastig, ja.
Wat mij sowieso opvalt is, en dat valt me al langer op, hoeveel mensen bereid zijn om hun eigen integriteit op het spel te zetten om die van Galit te verdedigen. Je had Gerard Spong,
ja,
de deken, nu Jeroen Pauw. Het doet me eigenlijk nog het meest denken aan de Amerikaanse politiek, waar de ene na de andere republikein zijn loyaliteit verklaarde aan Donald Trump. Ook als ze hem daarvoor een gevaar voor de democratie hadden genoemd.
Ja.
En ja, gezien de positie van Donald Trump binnen de Republikeinse partij, snap ik dat. Maar hoe zit het dan met Galit Kazem? Wat is zijn aantrekkingskracht? Hoe weet hij zoveel mensen zo ver te krijgen dat ze hun eigen integriteit op het spel zetten?
Ja, dat is een wonderlijk punt inderdaad, ja. Nou ja, goed, dat was dus inderdaad Sofie en Jeroen. Ik heb ook nog naar boven te kijken. Daar zat Telegraaf-verslaggever Saskia Belleman aan tafel. En de twee AD-verslaggevers die natuurlijk de artikelen hebben geschreven waarover wij het hier hebben gehad. Jelle Tieleman en Giel Timmermans. Wat me daarbij opvalt is dat RTL in ieder geval heeft geleerd van de fout die ze de vorige keer hebben gemaakt. Toen zat Spong daar aan tafel. Nou ja, goed, die bleek dus mogelijk volgens in ieder geval bronnen die jij hebt gesproken,
ja,
Galit juridisch bij te staan. Zelf ontkent hij dat niet, maar het is een beetje onduidelijk nog hoe dat precies zit. Dat was natuurlijk een blamage voor dat programma. Nu hebben ze dus ervoor gekozen om alleen maar journalisten daar aan tafel te zetten. Dat vond ik een verstandige keuze. Ze hadden ook natuurlijk, zoals ik zei, die twee AD-journalisten aan tafel. Ik vind het goed dat ze daar zijn gaan zitten, want het onderzoek van de deken gaat natuurlijk over hun werk. En Galit haalde in zijn eigen verklaring na het rapport ook uit naar het AD. Jij las die passage net ook even voor. Nou, dan moet je als journalist denk ik ook bereid zijn om toelichting te geven over wat je precies hebt geschreven. opgeschreven en waarom je dat hebt opgeschreven. Dus ik vond het goed dat ze daar zijn gaan zitten. Maar het is niet zonder risico voor ze. En ik begrijp wel hun afweging om daar terughoudend mee te zijn in dit soort situaties. Want je moet oppassen dat je niet wordt gezien als mensen die het gemunt hebben op Galit. Bo hintte daar ook een klein beetje op in zijn vraagstelling. Je wil als journalist ook wel het beeld in stand houden dat je gewoon de waarheid aan het openbaren bent. Niet dat je een campagne tegen Galit aan het voeren bent. Dus dat is wel de afweging die dat soort mensen kunnen hebben om daar niet te gaan zitten. En daar hebben ze volgens mij ook rekening mee gehouden als ik het zo bekijk als buitenstaander. Want ze hebben zich heel erg beperkt in die talkshow tot wat zij hebben opgeschreven en waarom zij dat hebben opgeschreven. En ze hebben eigenlijk verder de interpretatie van het dekenrapport zoveel mogelijk aan Saskia Belleman overgelaten. Dat lijkt mij verstandig in zo'n situatie.
Ja, en ik vond haar fantastisch. Wat mij betreft was zij echt met zeer grote afstand de beste duider van de dag. Rustig, objectief, deskundig, kraakhelder. Laten we even luisteren wat ze zei.
Wat ik bijzonder vond was dat ik hoorde dat Galit Kassem zichzelf als vrijgepleit beschouwt. En toen dacht ik, dan heb ik een heel ander rapport gelezen. Want zo lees ik het niet.
Ja, en even later.
Die omkoping heeft ze geprobeerd uit te zoeken. Daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden. Maar wat overeind blijft, is dat hij een cliënt heeft opgelicht. Hij heeft 8000 euro van die cliënt geaccepteerd onder het mom van ik ga een ambtenaar omkopen. Maar hij gebruikte het om een rekening te voldoen. Het is niet toegestaan voor advocaten om een cash geldbedrag boven de 5000 euro aan te nemen. Als je dat wel doet, dan kan dat worden beschouwd als heling of witwassen. Heeft ze het niet over in het rapport?
Ja, en zij wist echt punt voor punt heel goed bloot te leggen waarom dit rapport uiterst schadelijk is voor Galit.
Ja, nou ja, laten wij dan ook eens een keer wat dieper ingaan op dat dekenonderzoek. Laten we het eens gaan ontleden. Zoals gezegd, ik denk dat niemand echt heel erg verbaasd kan zijn over de uitkomst. We hebben het vorige week ook gehad over de best serieuze kanttekeningen bij de onafhankelijkheid van de deken en het bijzondere belang dat ze erbij had. Niet om de waarheid te openbaren namelijk, maar om de beroepsgroep te beschermen. En toch vond ik de disciplinaire maatregel bizar. Als je een klant oplicht, dan krijg je een foeigesprek. Hoe kijk jij naar dat rapport?
Ja, kijk, dat er geen bewijzen zijn voor omkoping hadden we inderdaad wel verwacht. En niemand die ik sprak ging ervan uit dat er werkelijk een ambtenaar is omgekocht. Maar ik vroeg me tijdens het lezen van dit rapport wel af van, stel nou dat niet de deken dit had geschreven, maar Matthijs Kaaks, de advocaat van KSM. Welke onderdelen waren dan werkelijk anders geweest?
Ja.
En ik kon ze eigenlijk niet verzinnen. Dit is één grote witwasoperatie voor Galit. Werkelijk, alles wordt gebagatelliseerd. En dan is het ook nog eens geschreven door een deken die om te beginnen al alle publicaties van het AD wilde verbieden. En die zich in het Financiële Dagblad ook nog eens laatdunkend uitlaat over iedereen die zich terecht zorgen maakt om onze persvrijheid. En ja, wat ik dacht voor deze podcast, het rapport zelf is best droog. En de deken heeft ook nergens een tv- of radio-optreden gedaan naar onderzoek. Dat maakt het allemaal wat afstandelijk. Maar ik dacht, misschien helpt het als we cruciale passages uit het rapport door haarzelf laten voorlezen. Dat brengt het toch een beetje tot leven. Daarom een experiment. Ik heb een AI-tool gevraagd om met de stem van deken Barbara Rumora Scheltema passages uit het rapport voor te lezen. En nadrukkelijke disclaimer dus. Je hoort straks de stem van de deken. Ja. Maar zij heeft dit niet zelf voor ons voorgelezen. Het is AI. Maar alle teksten die je hoort staan letterlijk zo in haar rapport.
Nou, bij dat in het achterhoofd. Het is een hele belangrijke disclaimer, maar goed dat die wel gemaakt is. Laten we even naar het eerste fragment gaan. Een quote die ik ook wel bij de talkshows voorbij hoorde komen.
Ik realiseer me terdege dat ik nooit volledig zekerheid zal hebben dat mij geen rat voor de ogen is gedraaid.
Ja, hier vallen toch wel de schellen van je ogen. Ik heb nog nooit zo'n disclaimer gezien bij een rapport. Ze vertrouwt haar eigen onderzoek gewoon niet.
Nee, ze doet hele stellige uitspraken en dan zegt ze op het eind van ja, het zou ook kunnen zijn dat er niks van klopt en dat ik ben opgelicht.
Kijk, ik vind het niet zo gek dat je een bepaald voorbehoud maakt. Hè? Bijvoorbeeld, dit is mijn beste oordeel op basis van de nu beschikbare informatie. Er kan altijd nieuwe informatie naar boven komen die een nieuw licht werpt op de situatie. Maar ja, dit is toch wel heel bizar. Ze houdt nadrukkelijk de mogelijkheid open dat ze is bedrogen. Dus eigenlijk kun je achter iedere zin in het rapport zetten, maar misschien hebben ze me gefopt. En moet je eens voorstellen dat een rechter dat onder een vonnis zou schrijven? Ik acht het wettig en overtuigend bewezen dat u dit heeft gedaan.
Ja.
Tenzij ik ben bedonderd. Of dat je je vriendin vraagt van, houd je van me? En dat je dan het antwoord geeft, je bent alles voor me lieverd. Ik ben verliefder dan ooit. En dat je dan
maar
dit hoort.
Ik realiseer me terdege dat ik nooit volledig zekerheid zal hebben dat mij geen rat voor de ogen is gedraaid.
Ja. Dat lijkt me toch niet de beste manier om elkaar de liefde te verklaren.
Dit is niet goed voor je relatie als je dat soort dingen zegt, nee. Maar wat ik me dan wel afvraag is, waarom houdt ze zo nadrukkelijk de optie open dat ze is bedrogen?
Ik heb daar wel een verklaring voor, maar dan moet je het rapport goed lezen. Beter dan de experts van Sofie en Jeroen dat deden. Want wat zegt ze nou in het rapport?
Mijn conclusie is dat niet is gebleken dat meester Kassem ten tijde van het eerdere onderzoek van mijn voorganger onwaarheden heeft verkondigd of anderszins feiten heeft verhuld of niet heeft vermeld die indien zij bekend zouden zijn geweest tot een andere conclusie hadden moeten leiden.
Ja, dit klinkt toch meer als Barbara de Robot trouwens.
Ja, het is wel
het korte fragment beter.
Die was beter, ja, klopt. Ja.
Ja. Maar wat zegt ze nou? Dit is typisch juristentaal. Want hier schuift ze dus onder het tapijt dat Galit tijdens het vorige dekenonderzoek niet eerlijk is geweest tegen de deken. En ze denkt alleen dat dit niet tot een andere conclusie had geleid. En in haar mondelinge toelichting aan het FD bevestigt ze, achteraf bezien had Kassem destijds misschien beter wel kunnen vertellen over de contacten waarover het AD publiceerde. Het zou niet tot een andere conclusie hebben geleid. Van de deken dus. Kortom, Galit heeft niet alleen publiekelijk gelogen over zijn contacten met Ridouan Taghi. Ook tijdens het dekenonderzoek is hij daar dus kennelijk niet eerlijk over geweest. En nou ja, waar ging dat onderzoek over? Dat het OM Kassem ervan verdenkt dat hij heeft gelekt aan Taghi.
En, ja, en dat is dus iets wat we meerdere keren hebben besproken. Want jij hebt toen inderdaad ook al gezegd dat er mogelijk daardoor een dode is gevallen. Dus het is niet iets wat zonder consequenties heeft plaatsgevonden.
Ja, dat stelt het OM in ieder geval. Ja, en kijk, de eerste vraag die je dan stelt natuurlijk bij zo'n onderzoek is, geef maar een overzicht van alle contactmomenten met Taghi. En ja, volgens de huidige deken was hij daar destijds niet eerlijk over. En kijk, weet je wat ik daar nou zo bizar aan vind? Of het tot een andere conclusie had geleid, is niet relevant. Stel je eens voor dat een getuige onder ede niet eerlijk is geweest. Dan zeg je toch niet, kan gebeuren joh, volgende keer beter. Het had waarschijnlijk toch niet tot een ander oordeel van de rechter geleid. Nee, het liegen zelf is het probleem. En ja, ook Galit zelf weet dat overigens. Nota bene in zijn eigen persverklaring, zoals bericht op Instagram die hij naar buiten bracht, zei hij op woensdag, bij de deken kon ik volledige openheid geven en was ik dat ook verplicht.
Ja.
Ja, ja, 3 jaar geleden was dat dus ook verplicht en toen heb je kennelijk zaken achtergehouden. Ja, dan snap ik wel waarom ook deze deken nu zo'n voorbehoud maakt.
Ja, ja, precies. Ja, ja, dat zou wel eens de reden kunnen zijn daarvoor. Oké, dan andere dingen uit het rapport. Wat valt jou nog meer op?
Ja, veel advocaten vielen over de bizarre claim dat het bronmateriaal met een stevige korrel zout genomen moet worden, omdat de deelnemers aan het gesprek niet wisten dat ze opgenomen zouden worden. Misdaadjournalist Wouter Laumans die merkte terecht op Twitter. Ja, ik ben reuze benieuwd wat een rechter in een gemiddelde strafzaak met de OVC, TAP of PGP-bewijs zou maken van deze bevinding van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Want ja, de juridische praktijk is nou precies het tegenovergestelde. Juist als mensen zich onbespied wanen, wordt meer waarde toegekend aan de waarachtigheid van hun woorden.
Dat klinkt ook eigenlijk heel logisch natuurlijk. Ja. Hè? Als je in het openbaar bent, dan denk je iets beter na over je woorden dan als je zeg maar onder 2 vrienden bent.
Ja. Maar eigenlijk wou ik het vooral hebben over die sanctie. Want hier heeft dus een normoverdragend gesprek plaatsgevonden. Ook wel een foeigesprek. En dat is alles. En dat is de laagst mogelijke sanctie voor het doelbewust en weloverwogen oplichten van een klant. Nog los van het aannemen van te veel cashgeld, het niet eerlijk zijn tegen de deken, het valselijk beschuldigen van een ander kantoor. Ja, dat is niet alleen onbegrijpelijk, het is onbestaanbaar. En geen enkele advocaat begrijpt dit. Dit had zeker doorverwezen moeten worden naar de Raad van Discipline, dat is de tuchtrechter. En het is onmogelijk dat die daar slechts een waarschuwing voor zou geven.
Dit punt heeft Saskia Belleman ook gemaakt bij Bo.
Wat mij betreft heeft de deken hier ook een wonderlijk en ook een gevaarlijk precedent neergezet. Voortaan is het kennelijk zo dat als je als advocaat je klant oplicht, dan krijg je kennelijk slechts een waarschuwing. Nou, dat gaat in de toekomst nog interessante situaties opleveren, lijkt mij. En ik begrijp ook dat het sowieso onrechtvaardig voelt voor alle advocaten die zien dat veel lichtere vergrijpen wekelijks veel hardere sancties krijgen opgelegd.
Het effect van deze lichte sanctie in de beeldvorming is natuurlijk wel heel groot, hè? Want het heeft bij veel mensen de indruk gewekt dat het allemaal wel meevalt.
Ja, precies dat dus. Hè? Want mensen denken de sanctie is licht, dan zal er wel weinig aan de hand zijn geweest. Terwijl dat dus niet is zoals het werkt. Want of iets problematisch is, hangt niet af van de hoogte van de straf, maar van de aard van het delict, van het gedrag. Ja. Er zijn ook mensen die iemand doodrijden en om uiteenlopende redenen wegkomen met een lichte taakstraf. Dat betekent niet dat het maatschappelijk geaccepteerd is om mensen dood te rijden. Nee. Gelukkig niet, nee, zou ik zeggen. Niet. En dat werkt dus overal zo. Als jij vreemd
gaat. Je kunt een lichte straf krijgen omdat er bijvoorbeeld een vormfout is gemaakt die heel erg ernstig is. En daardoor krijg jij strafvermindering. Maar dat betekent niet dat het doodrijden daardoor minder erg is.
Klopt. En dat werkt dus overal zo. Als jij vreemd gaat en je partner geeft je uiteindelijk een kus en zegt, nou ja, zand erover. Ja. Dat maakt niet dat het ineens oké is om vreemd te gaan. Het is niet de sanctie die telt, maar het onderliggende gedrag. En daarom zou het in de maatschappelijke discussie dus ook moeten gaan om de oplichting, niet om het foeigesprek. En ja, de eufemismes van de deken helpen ook niet bepaald. Je komt echt ontzettend veel domme takes tegen, bijvoorbeeld deze van NRC-columnist Hasnai Bouazza. De deken noemt oplichting dus ongepaste uitlatingen gedaan om een betaling van een factuur te verkrijgen.
Ja, prachtig eufemisme inderdaad. Ja.
Waarop Hasnai Bouazza schrijft, maar heeft niet elke ZZP'er dat een keer gedaan? Of op zijn minst willen doen?
Ja, okay. En dan denk ik, ik las het, ja.
Hasnai, hopelijk heb je dat niet gedaan door een strafbaar feit te beloven waar je 6 jaar gevangenisstraf voor krijgt. Ja. En anders hoop ik dat je een goede rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten.
Ik ben ZZP'er. Ik kan je vertellen, ik heb dit nooit gedaan en ik heb er eerlijk gezegd ook niet over nagedacht. Nee. Dus dit zegt ook wel meer misschien over haar.
Ja, ook hier is de wens de vader van de gedachten soms, vrees ik. Kijk, ja. Sowieso hebben advocaten natuurlijk een speciale maatschappelijke positie waarbij alles draait om integriteit. Want die kernwaarde van integriteit, waarschijnlijk de belangrijkste voor advocaten, is zo cruciaal. Omdat advocaten bijvoorbeeld het verschoningsrecht hebben, een geheimhoudingsplicht. Wat zich bij advocaten afspeelt, is vaak verborgen voor de buitenwereld. Ja. Ja, dan is het extra belangrijk dat zij integer handelen. Ik dacht ook, what's next? Een notaris die klanten bij de tweede aanmaning dreigt dat als ze niet snel betalen, dat hij dan jouw huis op een andere naam gaat zetten.
Ja, precies.
Dat kan natuurlijk niet. Hè? Dus nee, echt exact. Onbestaanbaar.
En laten we eens even gaan naar de tuchtzaak. Want je had het er net over, van dit had naar de tuchtrechter gemoeten. Nou, dat gaat mogelijk toch gebeuren. Want daar is inmiddels al iets meer bekend over.
Ja, want in het eerste AD-artikel gooit Galit zijn oud-werkgever onder de bus.
Dat is Van Oosten, het advocatenkantoor?
Ja, door op de opname te suggereren dat hij daar heeft geleerd hoe je ambtenaren omkoopt. En dat zulke trucs op dit kantoor ook aan de orde van de dag waren. Geert-Jan van Oosten was begrijpelijk pissig, lijkt me. Zijn reputatie en die van collega's en oud-collega's is daarmee bezoedeld. Je wordt weggezet als een soort crimineel. En voordat we naar zijn klacht kijken, even het communicatieperspectief. Stel nou, Victor, dat jij Galit was geweest. Je hebt je oud-werkgever onder de bus gegooid. En nu worden jouw eigen verdachtmakingen in de krant afgedrukt, terwijl je weet dat ze niet kloppen. Wat zou je doen?
Ja, het meest voor de hand ligt natuurlijk om onmiddellijk excuses daarvoor aan te bieden. Dit is niet netjes.
Nee, en ik vind dat je dat ook niet alleen persoonlijk zou moeten doen, maar ook publiekelijk zou moeten doen. Je zou publiekelijk afstand moeten nemen van die opmerking die je hebt gemaakt. En ik denk dat iedereen met een beetje fatsoen dat zou doen. Maar dat is dus niet wat Galit deed. Die liet namelijk niks van zich horen. Waardoor de schade alleen maar groter werd. Zelfs in zijn integraal afgedrukte wederhoor praat hij 200 woorden lang alleen maar over zichzelf. Zegt hij dat hij zelf nooit iemand heeft omgekocht, zonder iets te zeggen over zijn oud-werkgever en zijn oud-collega's. En ja, wat Saskia Belleman in haar podcast zegt, zij geeft aan dat Kassem in elk geval op donderdag nog geen excuses maakte aan Van Oosten of aan zijn oud-collega's die hij door het slijk heeft gehaald. Ja, dat plaatst de verwijten van Galit richting het AD, dat journalisten zijn reputatie zouden hebben beschadigd, toch wel in een ander perspectief.
Ja, precies, ja. Wat zit er verder nog aan te komen voor Galit? Want het is nog niet helemaal afgelopen, ondanks dat wat hij zelf zegt erover.
Ja, die tuchtzaak die door Van Oosten is aangespannen, die zit er aan te komen. Die is overigens ook in principe openbaar, volgens mij. Hè? Dus daar krijgen we ook wel meer mee dan zo'n dekenonderzoek.
Oké. Okay.
Naar aanleiding van de AD-artikelen zijn er nog 2 onderzoeken. Het OM, Rijksrechercheonderzoek en DEI. Ik kan niet zo goed inschatten wat daaruit komt. Maar het is uiterst onwaarschijnlijk dat de omkoping daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En ik denk niet dat het OM oplichting zal willen vervolgen zonder de aangifte van Hans. En die is juist weer heel onwaarschijnlijk, om de reden die we eerder in de podcast al noemden. Ja, hallo meneer de agent, ik wil graag aangifte doen omdat er geen ambtenaar is omgekocht met mijn geld. Daarvoor doe je natuurlijk geen aangifte. Wat wel zou kunnen, is het OM dacht en denkt nog steeds dat Galit heeft gelekt. Dat blijkt in elk geval uit de Marengo-stukken. Zij zouden natuurlijk alsnog tot vervolging kunnen overgaan als ze dat opportun achten. Dus dat zou wel degelijk ook daar een staartje kunnen krijgen. En dan hebben we dus specifiek over het mogelijke lekken van die informatie. En ja, ik sluit ook niet uit dat er nieuwe informatie naar buiten komt. Sterker nog, we hebben zelf vanuit meerdere bronnen nieuwe informatie ontvangen die nog niet publiekelijk bekend is, maar wel een heel nieuw licht werpt op wat er nu bekend is over de betalingen van Hans aan Galit. En dus ook over de omkoping. Nou, dat lukte niet om dat allemaal deze week uit te zoeken. Maar,
want dat heb je nog niet rond kunnen krijgen, zeg je eigenlijk. Dus daar ben je nog mee aan het werk. Dus dat is iets wat wellicht, als je dat wel rondkrijgt, in toekomstige afleveringen van deze podcast aan bod zal komen.
Ja, maar vaststaat dat het laatste woord hier nog niet over is gezegd.
Precies, precies. Oké, dan hebben we even dat gehad. Laten we dan eens even het gaan hebben over eigenlijk een soort van open eindje naar aanleiding van de aflevering van vorige week. Toen hebben we het gehad over de privédetective van Royce de Vries, Nico van den Dries. Daar heb jij ook over getwitterd en dat heeft tot een klacht geleid. En nu mag je niet meer twitteren. Jouw account is beperkt.
Ja, klopt. Dus naar aanleiding van een twitterdraadje over onze favoriete privédetective Nico gebeurde dat.
Dat is opmerkelijk.
Ja, bij die tweet zat een screenshot van internetpesters aangepakt, waarop je links Peter R. de Vries zag en rechts Nico.
Ja, want hij was sidekick in dat programma van Peter R. de Vries.
Ja, en iemand heeft dus geklaagd dat ik zijn privacy op onacceptabele wijze zou hebben beschadigd door privémateriaal van iemand te publiceren. Nou, dat is een evidente fout, denk je dan? Want misbruik van de regels en een manier om onwelgevallig materiaal offline te krijgen. Want dit is geen privémateriaal. Het is een screenshot van een publiek tv-programma met twee publieke personen.
Ja, het is dus op RTL 5 uitgezonden. Daar hebben heel veel mensen naar kunnen kijken. Dit is niet een foto die je ergens uit een privéarchief hebt getrokken natuurlijk.
Ja, dus ik ben in beroep gegaan bij Twitter. En vervolgens werd dat binnen een minuut afgekeurd. Ja, waarschijnlijk automatisch gebeurd. Niemand heeft daar ooit naar gekeken. En de enige manier waarop ik terug mag op Twitter is door de tweet te verwijderen. Ja, en dat weiger ik dan weer, want ja, dan leg je dus echt neer bij censuur. En ik probeer hier nog op een andere manier in beroep te gaan. Uiteindelijk heb ik deze week contact gekregen met de advocaat die Twitter regelmatig verdedigde in Nederland. En die adviseerde me om een brief te schrijven naar het juridische hoofdkantoor in Dublin per post. Dus ja, deze episode kan
is
nog
ook wel wat, zeg. Ja,
ja deze episode kan nog wel even duren. In dit tempo ben ik niet verbaasd als iemand me straks een postduif aanbeveelt.
Ja, over 3 jaar kan jij weer terug op Twitter als dit allemaal zo door blijft gaan. Ja. Ik waardeer trouwens zeer dat jij nou tegenwoordig mijn tweets aan het schrijven bent. Want ja, jij kunt je niet meer uiten op Twitter. Jij stuurde mij van de week een appje en toen dacht ik van, nou, dat is eigenlijk best een goede tweet. Jij kunt hem niet plaatsen, dan plaats ik hem wel. Dus ik heb een tweet geplaatst over Sophie en Jeroen. Nou, die heeft wel 76 retweets gekregen, Lars. Dus ik ben je dankbaar voor dat werk. Straks gaan we het hebben over de irritante truc die VI toepast om kijkers te trekken. Maar
eerst is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, welke tune heb je deze week meegenomen?
Nou, ik heb een tune meegenomen die is aangevraagd door Raymond Mens. En ik dacht wel van, kijk, als je in deze podcast een prijs wint, hij is natuurlijk de 2024 winnaar van de Job Knoesterprijs voor het meest niet tegenspreken van Johan Derksen. Nou, als jij dan een verzoekje indient om een bepaalde tune te horen te krijgen,
dan
ga ik dat ook honoreren. Dus inderdaad, speciaal aangevraagd door Raymond Mens, de tune van de Oprah Winfrey Show. En ik moet je zeggen, ik vind het een leuke aanvraag, want het is echt wel een goed verhaal wat er bij deze tune zit. Ik denk dat het een van de bekendere tunes is die Oprah Winfrey heeft gehad. Maar de versie die ik zo dadelijk ga laten horen, die is niet zo bekend, omdat die specifieke versie echt maar een, ja, ik geloof zelfs maar een paar maanden is gebruikt. En later zou ze zelfs deze tune beschrijven als een van haar grootste vergissingen ooit. Het is namelijk echt heel erg heftig. Van wat is er namelijk gebeurd? Zij heeft ervoor gekozen, toen de Oprah Winfrey Show 13 jaar bestond, om een tune zelf te gaan inzingen. En je moet je voorstellen, dit was toen de Oprah Winfrey Show op het hoogtepunt zat. Ze had enorm hoge kijkcijfers, een enorm loyale fanbase. En er waren allerlei celebrities die in de rij stonden om daar te gast te zijn in dat programma. En toen dacht Oprah, weet je wat ik ga doen? Ik ga zangles nemen, ik ga dansles nemen en ik ga de nieuwe tune inzingen. En helaas voor haar was dat echt een blamage, want ze heeft heel veel kritiek van echt fans van het programma gekregen, omdat zij eigenlijk massaal vonden dat Oprah niet kan zingen. En die tune ga ik je laten horen. Ze hebben hem maar een paar maanden gebruikt, want ze wilden eigenlijk al snel af van deze vergissing die gemaakt is. En toen hebben ze een versie gebruikt waar het melodietje wat door het koor wordt gezongen nog wel in te horen is. Dat is denk ik iets wat veel mensen ook zouden kunnen herkennen. Maar de vocalen van Oprah, die zijn eruit gehaald. Nou, die versie ga ik je wel laten horen. Hij is bijna geheel van het internet verdwenen. Hij is echt moeilijk te vinden, maar uiteraard heb ik hem wel. Dus hoe klinkt een zingende Oprah? In 1998 was dit de tune.
Run on, run on. I believe I'll run on. See what the end will be. Believe I'll work on. Find out what waits for me. I see 10,000 stories and glories and dreams. See angels right here on earth. Our hearts are open wide. Got a new light shining inside. And it makes me want to run on. See what tomorrow will be. Cause I like what I see. Come on and run with me. Oh, 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 Oprah.
Dat deel kennen mensen ook wel. Dat oh, oh, Oprah. Ja. Dat is ook echt jaren nog gebruikt daar. Maar ja, weet je, het klinkt niet vals. Want dat hebben ze wel weten te voorkomen. Maar ze heeft niet echt een zangstem.
Nee, dit was niet zo best.
Nee, nee. Er is ook een Nederlandse mevrouw die zichzelf als de Nederlandse Oprah ziet. Die heeft ook eens een keer een fout gemaakt. Dat was Linda de Mol. Dat gaan we wellicht in een toekomstige aflevering een keer bespreken. Maar goed, dit was in ieder geval de tune van de week. Oprah Winfrey.
Heel goed. Laten we gaan naar Arjen Lubach. Want seizoen 5 is afgelopen. Ik heb het regelmatig gekeken, maar jij vond het teleurstellend. Ja. Hoewel de kijkcijfers eigenlijk nog best dik in orde waren.
Die waren absoluut dik in orde. Ja, daar is echt geen enkel probleem mee. Maar ik had wel vaak dit seizoen, ik heb dat ook 2 weken geleden besproken, dat ik het een beetje eentonig begin te vinden. Ik vond dit niet zo'n geslaagd seizoen. En daarom zat ik te denken van, omdat het seizoen nu helemaal ten einde is, wat zijn dingen die hij anders zou kunnen doen om te zorgen dat het programma weer enigszins vlot wordt getrokken. Ik was dit van de week al aan het voorbereiden. En toen was mijn eerste tip om het liedje Hoe gaat hij met de formatie uit te bouwen tot een volledig nummer en dat op Spotify te zetten. En dat heeft hij toevallig wel gedaan, de laatste aflevering. Dus zonder het te weten heeft hij al direct tip 1 van mij overgenomen. Dus nou ja, goed, we zullen het in dit geval maar als compliment verwoorden. Ja. Hoe gaat hij met de formatie is inderdaad te luisteren op Spotify. En dan direct even daarbij een kleine bonusvraag, Lars. Want op welk bestaand nummer is dit gebaseerd? Nog even een kort fragment.
Geen idee. Nee, maar het klinkt een beetje als de Jordaan, zeg maar. Iets wat daar in een volkscafé wordt afgespeeld.
Ja, het is het nummer Zwemmen in Bacardi Lemon van Mart Hoogkamer. Daar is het op gebaseerd. En dat is best wel interessant, want daar is het gebruikt. En hij heeft het dus uitgebouwd tot een volledig nummer. Het laat ook weer de creativiteit van Arjen Lubach zien. Want een van de dingen, je hoort ook op de achtergrond in dat nummer het publiek meeklappen. En tijdens de laatste keer dat je het refrein hoort, klapt het publiek uit de maat. En dat is iets wat Arjen Lubach ook al een paar keer heeft gezegd in de avondshow dit seizoen. Dat het publiek uit de maat meeklapt met het nummer toen ze dat live daar horen. In het refrein, de laatste keer, is dat in dit nummer dus ook te horen. Grappig detail.
Ja, ook als je op YouTube naar die filmpjes kijkt, dan is echt onder elk filmpje van waarin het voorkomt, zijn er echt minimaal 50 mensen die echt commentaar geven dat het publiek niet in de maat klapt.
Ja, klopt. Ja, dat is echt een ding. Ja. Maar goed, in dit nummer zit dat dus ook. Dus dat vond ik wel echt, dat is een teken van de creativiteit van Arja. Vond ik erg leuk. Er is nog één ander ding opmerkelijk aan. Want Zwemmen in Bacardi Lemon is geschreven door, en daar komt het, Lange Frans. En Lange Frans is natuurlijk iemand die een geschiedenis heeft met Arjen Lubach. Want 4 jaar geleden is eigenlijk Arjen Lubach de reden dat Lange Frans niet meer op YouTube zit. Zijn YouTube-kanaal werd gesloten door YouTube omdat hij heel veel complottheorieën daar uitte. En daar heeft Zondag met Lubach destijds heel veel aandacht aan besteed. Ja, dus dit is best wel opmerkelijk. Want Lange Frans krijgt royalties hiervoor, vermoed ik, als componist van dit nummer. In de oorspronkelijke versie van Mart Hoogkamer zou Lange Frans ook een rap coupletje doen. Dat hebben ze er uiteindelijk uitgehaald. Waarschijnlijk vanwege de verkeerde beeldvorming voor Mart Hoogkamer. Hij wil niet geassocieerd worden, vermoed ik zo, met Lange Frans. Maar hij heeft het wel echt geschreven. Hij krijgt er ook credits voor, dus ook royalties. Dus hij profiteert op die manier toch wel weer een klein beetje van Arjen Lubach op deze manier. Dat is wel grappig.
Ja, dus als jij nu op Spotify dit nummer gaat luisteren,
ja,
weet dan wel dat Lange Frans daar rijk van wordt.
Nou, en rijk is wel relatief, want je krijgt niet heel veel geld van Spotify voor 1 stream. Sterker nog, dat is heel weinig. Maar ja, hij krijgt er inderdaad wel geld voor, ja. Ja,
geinig.
Ja. Maar goed, laten we even doorgaan naar de tips die dan nog overblijven. Er zijn een paar concrete dingen. En het eerste is, dat zei ik ook al eerder, dat politiek nieuws en vooral informatienieuws, dat domineert nu heel erg sterk dat eerste blok, wat zij de monoloog noemen. En mijn suggestie zou zijn om dat veel meer te variëren, daar veel meer het nieuws van de dag te bespreken. Dus naast politiek nieuws is er ook natuurlijk misdaad, media, technologie nieuws. Er is heel veel binnenland nieuws wat je zou kunnen bespreken. Ik zou veel meer al die andere dingen ook meenemen. Het werd eentonig, omdat het eigenlijk elke dag gewoon het inhakken op Geert Wilders is. Dat vinden sommige mensen grappig en leuk. Daar is natuurlijk ook helemaal niks mee. Mis mee, dat mag allemaal. Maar dat wordt wel saai en voorspelbaar. En dat voelde ik afgelopen seizoen heel erg sterk. Ik zou dat absoluut minder doen.
Want dat is eigenlijk de kracht van een programma, dat je ook een beetje verrast wordt.
Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Het tweede wat ik zou doen is dat ik veel minder van die lange blokken zou hebben. Arjen Lubach heeft na de monoloog aan het begin heeft hij een heel erg lang verdiepend blok. En dat zijn wel verschillende rubriekjes. Hè, maar al die rubriekjes hebben andere namen. Maar het komt op hetzelfde neer. En dat is dat Arjen 10, 12, 13, 14, 15 of zelfs 16 of 17 minuten lang in een onderwerp duikt. Een van die rubrieken is bijvoorbeeld dossierkennis. Een andere van die rubrieken is tot op de bodem. En nu is het afgelopen met is ook zo'n rubriek. Ze hebben andere namen, maar het is exact hetzelfde. En het is vooral die ontzettend lange blokken die ik echt af en toe te veel vond worden. Iemand op Twitter zei het als, ik zie het soms als een Teliak-cursus. Zo zie ik het ook wel een beetje. Het begon af en toe te voelen als een Teliak-cursus. Je kunt daar veel meer afwisselen wat je doet in dat tweede blok. Dat hoeft niet altijd zo'n lang blok te zijn. Sterker nog, Zondag met Lubach deed dat wel met veel succes, maar dat was 1 keer per week. Dat zou je ook bij de dagelijkse avondshow kunnen beperken tot 1 keer per week. Dat zou wat mij betreft beter zijn. Nou, wat dan wel? Ik zou zeggen, doe meer items met de vaste mensen zoals Diederik Smit, Tex de Wit, Jonathan van het Reven. In de seizoensafsluiting zat ter promotie van dat sportprogramma dat die drie met elkaar gaan maken, wat ergens in mei start, een heel erg leuk onderdeel dat ze allemaal te zien in waren. Nou, dat is echt heel erg leuk. Die mensen hebben enorme chemie met elkaar. Die werken ook allemaal op de redactie daar. Ze zijn ook wel eens in beeld, maar je zou ze veel prominentere rol in beeld kunnen geven. Want het is echt hartstikke leuk. Zo kun je meer afwisselen met die items in dat lange blok. Dus dat zouden mijn suggesties zijn om te zorgen dat het misschien iets meer verrast weer, de avondshow. Ja. Want ook vooral die lange blokken, ik vond af en toe de grapdichtheid in mijn beleving echt aanzienlijk lager dan in het verleden bij Zondag met Lubach. En ik heb het idee dat dat komt omdat ze gewoon eigenlijk te weinig tijd hebben om er echt goed voor te gaan zitten. Dat het te veel productiewerk is geworden. Misschien iets te veel op de automatische piloot ook wel. Dus zorg echt dat die creativiteit en die verrassing er terug in komt.
Oké. Nou, dat zijn de gratis tips voor Arjen Lubach en zijn team. Dan was er ander nieuws de laatste dagen. En dat grijpt een beetje terug op iets wat we eerder in deze podcast behandeld hebben. Het conflict tussen Sven Kokkelman en Thijs van den Brink. Jij gaf eigenlijk in de podcast aan dat Sven Thijs een streek heeft geleverd.
Ja.
Even voor de mensen die dat gemist hebben. Wat was er nou precies aan de hand?
Nou, wat er in een nutshell aan de hand was, dat Thijs dacht dat eind 2023 de politieke vrijdag van Op1 ten einde zou komen. En toen bleek ineens in januari dat Sven er in zijn eentje het programma ging overnemen. Dus Thijs was feitelijk gedumpt. En dat wisten ze al toen ze de laatste keer samen presenteerden. Dus dat was best wel lullig, zeg maar, voor Thijs.
Ja, iedereen wist eigenlijk dat Thijs gedumpt zou worden.
Ja.
Behalve Thijs.
Ja, daar komt het wel neer inderdaad, ja. Ja, ja, goed. Ik had dat inderdaad in de podcast al een tijdje geleden verteld. En deze week zat Thijs bij Misha Blok in de uitzending op Radio 1. En zij vroeg hem daarna en toen heeft hij dat hele verhaal daar verteld. En hij heeft er ook heel wat details aan toegevoegd. Het is echt zeer de moeite waard om te luisteren. Ten eerste complimenten voor hoe Thijs ermee omgaat. Want ja, heel veel mensen vinden dit soort dingen natuurlijk altijd een beetje gênant. Dat is het ook wel. Maar dan is de verleiding om er erover te gaan liegen en om er oneerlijk over te zijn en om het maar te bagatelliseren. En daarmee gooi je toch altijd je eigen integriteit een klein stukje te grabbel. Dus ik vind het een compliment waardig dat Thijs dat niet doet. Ja. Hij praat er gewoon heel open en eerlijk over. Nou, dat vind ik nogmaals hartstikke goed. Maar neem niet weg dat het best wel gênant natuurlijk is. En een van de dingen die Thijs ook vertelde was dat tijdens de laatste politieke vrijdag van Op 1 in 2023, toen ze dus voor de laatste keer samen presenteerden, de afsluiting best wel opmerkelijk was voor Thijs. Want Thijs kondigde af met de woorden: dit was de laatste politieke vrijdag van Op 1. Hij wist dus niet dat het door zou gaan in januari. Sven wel, dus die voegt er snel aan toe: van dit jaar. En daarover zei Thijs bij Misha van: ja, dat vond ik eigenlijk best wel vreemd. Nou, ik heb dat fragment eens even geknipt om eens even dat aan mensen te laten horen hoe gênant dat eigenlijk was.
Ja, en eigenlijk hoort Thijs hier live voor het eerst dat het toch doorgaat, maar dat er iets is wat hij niet wist.
Nee, en hij reageert daar niet op, maar hij heeft dus wel gezegd van: dat vond ik achteraf gezien wel inderdaad een teken dat er iets aan de hand was. Maar goed, dit is dus die afkondiging van die uitzending.
Niet heel exact, maar zo snel mogelijk.
Okay. Dit was onze laatste politieke vrijdag.
Van dit jaar. Ja. Dankjewel.
Mag ik je bedanken voor het samenwerken?
Zeker, ik jou ook. Hartelijk dank, jullie ook.
Thomas, ook bedankt.
Bedankt. Dit was de laatste uitzending van Op 1 van dit jaar.
Goede kerstdagen en we hopen u te zien in het nieuwe jaar. Tot dan.
Oei.
Ja, dat was hem dus. Ze schudden elkaar hier ook nog de hand. Dus Thijs steekt zijn hand uit naar Sven. En ze bedanken elkaar voor de samenwerking. Maar ja, het is heel pijnlijk inderdaad als je het zo hoort. En ik denk wat het eigenlijk nog extra pijnlijk maakt. Heel veel mensen aan tafel wisten ook dat het programma zou eindigen. Want Thomas van Groningen is natuurlijk van WNL. Ja, die zal ook wel gewoon geweten hebben, net zoals Sven Kokkelman, dat hij zijn vrijdagavonden vrij moet houden in het nieuwe jaar. Want daar wordt op een uitzending gemaakt over de politiek. Ja. En Mona Keijzer zit ook aan tafel. Nou ja, we weten dat zij, of tenminste laat ik het zo zeggen, ze heeft naar verluid een hele goede band met WNL-baas Bert Huisjes. Ik denk dat zij ook wel wist hoe de vork in de steel zit. En dat betekent dus dat de helft van de tafel weet dat die politieke vrijdag zonder Thijs doorgaat. Behalve Thijs. Dat maakt het verraad nog wel een stukje groter.
Komt dit nog goed tussen die twee?
Ik heb geen idee. Nou ja, Wilfred Gené heeft in zijn radioprogramma een beetje lopen stoken / bemiddelen. Hij heeft in ieder geval Sven opgeroepen om Thijs even te bellen. Dat lijkt mij inderdaad wel heel gepast.
Ja, vroeger had je zo'n programma, het spijpen met een bos bloemen en zo. Ja. Heb je zelfs de tune van behandeld in de podcast?
Ooit een keer inderdaad, ja, zeker. Ja. Ja.
Oké, zullen we dan gaan naar VI? Want ja, je hebt het eerder blootgelegd. VI is een beetje als een soap.
Ja,
ze
klopt,
hebben,
ja.
Langlopende verhaallijnen, intriges, spanning, onverwachte plotwendingen. We kicken erop en
zeker.
Laten we eerlijk zijn, jij hebt ze ook wel een paar keer benoemd of klopt. Soms zelfs in gang gezet tijdens deze podcast.
Ja, en afgelopen twee maanden was de grote verhaallijn, de overkoepelende verhaallijn, het filmpje van Eus. Daar is het echt heel vaak over gegaan in Vandaag Inside. Maar er zijn natuurlijk ook kleinere verhaallijnen. Net zoals een soap, het heeft een grote verhaallijn en dan zijn er wat kleinere dingetjes die op de achtergrond spelen. Een kleinere verhaallijn was bijvoorbeeld of Pieter Koblenz nog welkom is. Nou, het laatste nieuws lijkt te zijn dat hij inderdaad weer welkom is bij Vandaag Inside. Afgelopen donderdag hadden ze hem gebeld, toen kon hij niet. Dat zeiden ze daar in de uitzending. Maar dat betekent dus dat hij vermoedelijk binnenkort daar weer aan de bar zit in dat programma. Maar goed, dat was dus een verhaallijn die stond. Of Merel een eigen programma krijgt als een verhaallijn. En zo had je nog veel meer verschillende van die verhaallijnen. Het wordt echt een soap. En ze doen dat om mensen toch een klein beetje te stimuleren om elke dag te kijken. Want je bent toch benieuwd als kijker, wat zijn nu de laatste ontwikkelingen? Hè? Wat gaan ze vanavond weer zeggen over het filmpje van Eus? En het zorgt er ook voor dat het programma het gesprek van de dag blijft. Want als ze over VI praten in andere programma's, dan kan dat betekenen dat sommige mensen besluiten om dan ook maar gewoon te gaan kijken naar VI. Ja. Dus het is goed voor de kijkcijfers.
Ja, en je moet dus VI kijken voor meer informatie hierover. Want daar zitten de hoofdrolspelers aan tafel.
Ja. Maar dit is dus iets wat ze al een tijdje doen. Maar de verhaallijn van Eus, die is dus nu voorbij. En dat betekent dat het tijd is om een nieuwe boog op te zetten. En eigenlijk, die nieuwe spanningsboog die ze nu aan het opzetten zijn, die ze de afgelopen week hebben gelanceerd. Ja, ik heb daar niet echt een heel goed gevoel bij. Ik vind het eerlijk gezegd een klein beetje een saai verhaal. Een saaie verhaallijn. Want wat is er aan de hand? Deze week kwamen ze met het nieuws dat iedereen bij Talpa een verplichte gedragscursus moet volgen. Dat is een online cursus van een half uurtje. En iedereen moet dat dus doen. John de Mol heeft hem ook al gedaan. Maar je voelt hem al aankomen. Johan Derksen weigert hem te doen. Nou, dat betekent dat je in potentie een conflict hier hebt. Want je hebt John de Mol aan de ene kant en Johan Derksen aan de andere kant. John de Mol zegt je moet hem doen en aan de andere kant zegt Johan Derksen dat weiger ik.
Ja, de Clash of the Titans. De twee grote mannen die staan recht tegenover elkaar.
Exact, ja. Nou. En je snapt ook iedereen's standpunt, want ja, John de Mol die kan niet zomaar een uitzondering maken voor Johan, want dan willen Wilfred en misschien Linda en misschien Wendy ook een uitzondering. En als die het weer krijgen, dan moet je ook Tooske, Jan Versteeg, Jamie Trinité misschien zelfs een uitzondering gaan geven. En ja, voor je het weet heb je de helft of zelfs alle presentatoren van Talpa een uitzondering gegeven. En het punt is nou juist dat die mensen zich ook vaak schuldig hebben gemaakt aan wangedrag. Dus voor John de Mol is het eigenlijk niet logisch om een uitzondering te maken. Dat kan hij eigenlijk niet doen. Tegelijkertijd, ja, je snapt ook wel het standpunt van Johan Derksen. Want die is 75, die heeft zich nooit schuldig gemaakt aan wangedrag. In ieder geval is hij daar nooit van beschuldigd. En ja, hoe groot is nou de kans dat iemand van 75 ineens zijn gedrag gaat veranderen en zich wel ineens schuldig gaat maken aan wangedrag? Het komt inderdaad een klein beetje bureaucratisch over. Dus in potentie is dit een fikse ruzie tussen het VI-trio en John de Mol? En kan dit dus tot een hele explosieve situatie leiden?
Ja, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Want ik kan me niet voorstellen dat John de Mol Johan Derksen gaat ontslaan omdat hij niet een korte e-course wil volgen.
Exact. Iedereen weet hoe dit gaat eindigen, jongens. Er zit geen enkele spanning in deze verhaallijn. Natuurlijk gaat hij niet Johan Derksen ontslaan. En tegelijkertijd, Johan Derksen gaat ook niet een contract van 1 miljoen euro per jaar verscheuren, omdat hij een gedragscursus van een half uurtje moet doen. Hè? Dus iedereen weet dat dit opgelost gaat worden. En ik denk ook dat ze bij VI weten dat er wel oplossingen denkbaar zijn. Laat ik maar gewoon direct naar de conclusie gaan om iedereen heel veel tijd te besparen. Dit gaat gewoon opgelost worden doordat ze bijvoorbeeld Johan Derksen op het kantoor van John de Mol deze cursus laten doen. Daar nemen ze een cameraploeg mee naartoe. Ze monteren het tot een lollig filmpje. Dat zetten ze ook vervolgens op het internet. Dat gaat ongetwijfeld viral. Iedereen moet erom lachen. En pats, je hebt daar weer direct hoge kijkcijfers. Dat is één oplossing. Een andere oplossing is dat hij in VI zelf die cursus gaat doen. Dat ze direct de vragen belachelijk gaan maken natuurlijk. Ook dat kan iets zijn wat mensen grappig vinden, leuk vinden. Dat zou ook een mogelijke conclusie zijn. Dat is dan een luchtig moment in de uitzending. Dat zal waarschijnlijk het einde zijn.
Maar dat is toch een beetje een spoiler, Victor. Je hebt gewoon de hele verhaallijn verpest. We weten nu al wat er over een maand gaat gebeuren bij VI, dankzij
maar
jou.
Mijn punt is dus ook, een goede verhaallijn, daar weet je niet van hoe die gaat eindigen. Dus daarom vind ik dit niet zo'n spannende verhaallijn. Ik denk eigenlijk dat ze deze een klein beetje moeten laten vallen ten faveur van een spannendere verhaallijn. Want dit is gewoon niet zo erg interessant. Okay. Dit vind ik saai. Echt heel saai.
Andere programma's, moeten die ook meer aan verhaallijnen gaan doen?
Nou, zeker. Want ik denk dat als één programma wel een nieuwe impuls kan gebruiken, dan is het wel de Oranje Zondag van Helene Hendricks. De enige verhaallijn daar bij dat programma is dat recensenten het programma saai vinden. En daar gaat het ook over. En een beetje dat het decor eruit ziet als een tuincentrum. Maar ja, dat is natuurlijk een hele slechte verhaallijn. Daar wil je het liefst dat het niet over gaat. Wat Helene moet doen, is zorgen dat mensen over andere dingen in haar programma gaan praten. Ze moet daar een nieuwe verhaallijn creëren.
Oké, heb je suggesties? Want je hebt er vast over nagedacht.
Ja, ik heb zeker suggesties, Lars. Kijk, je moet gewoon nadenken als een soort van scenario-schrijver. Ik ben gewoon als een soort van soapschrijver gaan nadenken over wat een goede verhaallijn is.
En heb je dat zelf gedaan of heb je stiekem met ChatGPT gevraagd om een mooie verhaallijn te bedenken?
Nee, dat zou ik niet doen. Nee, ik heb dit zelf bedacht. Ik heb twee verhaallijnen. Eén daarvan is de runner-up en het andere is echt een pronkstuk. Daar ben ik echt super trots op. Ik denk echt dat als dit al uitgevoerd wordt, dat de mensen van Mediacourant gewoon een extra vakantie kunnen boeken. Want dit gaat leiden tot zoveel traffic. Dit gaat echt huge worden. Maar goed, dat is mijn pronkstuk. Eerst even de tweede optie die ik had. En dat is dat Jack baalt van het feit dat hij niet is gevraagd als de vaste sidekick van Helene. En laat dat vallen in een interview met verslaggever Jordi Versteegde van De Telegraaf, die daar vervolgens een stuk over schrijft.
Oké.
Dat is al direct intrigerend.
Ja.
En dan is natuurlijk de vraag, is die ook boos op Helene of is het alleen de Talpa-directie? Waarschijnlijk dat laatste. Maar later blijkt dat Jack ook lichtelijk rancuneus is in de richting van Rutger. En dan
Rutger
ben je toch wel heel benieuwd.
Een nice streak geleverd.
Precies.
Hij heeft iets negatiefs gezegd over Jack.
Exact. En dat zou zomaar kunnen leiden tot nog meer conflict. En als die twee aan tafel zitten, gaat het exploderen. Hoe gaat het aflopen? Overleeft het programma dat überhaupt? Dat is dan waar iedereen het over heeft.
En dat moeten ze wel tegenover elkaar aan tafel zitten. En niet naast elkaar. Hè? Dus ze moeten tegenover elkaar aan tafel zitten.
Ja, vorige week zaten ze ook tegenover elkaar. Dus, en ze hadden overigens ook al een klein conflictje. Dus de zaadjes hiervoor zijn al een klein beetje geplant. Maar goed, dat was mijn runner-up. Mijn pronkstuk is deze verhaallijn. Er is ruzie tussen Sam en Helene. Hij wil niet komen naar haar programma. En alleen als die suggestie al gewerkt, denk ik bij mezelf, dit is mega intrigerend. Mega intrigerend. Want iedereen weet dat Helene een voorkeur heeft voor Merel Ek, die veel vaker als politiek duider optreedt dan Sam Hagens in de programma's van Helene. En dat wekt dus de indruk dat Sam waarschijnlijk rancuneus is. Alleen dit al is spannend. Maar dit is slechts week 1, want ik heb verder vooruit gedacht. In week 2 komt er ineens een hele grote plot twist. Remel Mens blijkt aan de kant te staan van Sam Hagens. En dat is een plot twist, want ten eerste, hij heeft een sympathiek imago. Dat hij überhaupt een kant kiest in dit conflict is al heel erg nieuwswaardig. Maar hij is natuurlijk ook de gay best friend, dat hebben we wel eens besproken, van Helene. Zo ziet zij hem, zeg maar. Hè? Dat is hoe hij daar in dat programma als een soort van figuur optreedt. Dat zij nu in de steek wordt gelaten door haar gay best friend. Mijn god, dat zegt wel wat. Dat er misschien echt iets schokkends is gebeurd achter de schermen. Dit is een goede verhaallijn die echt dat programma gaat helpen.
Ik vind het vooral grappig hoe jij een andere stem opzet als je dit soort dingen deelt.
Is dat zo?
Er is een ruzie tussen Sam en Helene.
Ja, maar het intrigeert me. Ik zie al 20 onderwerpen die je zou kunnen bespreken in de podcast. Ik denk dat ik gewoon, als dit gebeurt, dan denk ik dat wij gewoon een dagelijkse podcast moeten gaan maken om dit te gaan bespreken allemaal.
Nou, ik heb goed nieuws voor je.
Dat weet ik.
Ik zit vanavond, voor de mensen die op zondag luisteren, aan tafel bij de Oranje Zondag.
En Johan Derksen heeft, want Helene heeft het ook al aangekondigd in Vandaag Insight afgelopen vrijdag. Johan Derksen zei direct erbij, slecht idee.
Maar dat was vooral omdat Helene zei dat ik van podcast De Communicado's was. Ja. En zij hebben echt een hekel aan jou.
Ja, dat zou kunnen, ja. En Johan Derksen doet het al vaker. Hij heeft vorige week ook Jan-Joost van Gangelen afgevangen
maar
worden. Dus ik zou het niet
kan het dus in gang zetten. Dus ik kan daar vanavond aan tafel gaan zitten.
Ja.
In het begin een beetje mysterieus kijken. Een beetje naar beneden kijken, zo naar mijn stoeltje. En dan op een gegeven moment opmerken, maar is dit niet het stoeltje van Jack?
Ja. En misschien moet jij gewoon eens even aan Rutger vragen. Rutger, wat vind jij er eigenlijk van dat Jack hier niet als vaste gast aan tafel zit? En als hij dan zegt van, ja, nee, er moeten keuzes gemaakt worden. Dat als er dan blijkt dat hij dat helemaal niet zo erg vindt, ja, dan heb je al direct een triage.
Heeft Jack ook iets tegen jou gezegd over het feit dat jij de voorkeur kreeg?
Ja. Je moet een beetje stoken inderdaad. Ja. Nou ja, goed. Ik bedoel, ik denk alleen maar mee over hoe uiteindelijk dat programma betere publiciteit kan. Of
ik vind het wel meer bij jou passen dan bij mij. Ik weet niet of ik me heel erg op mijn gemak voel om dit zo aan het begin van de uitzending te zeggen. Dat ik binnenkom en dat ik zeg, nou, toch mooi dit. Het voelt een beetje als de intratuin. En in dit stoeltje, is dat niet van Jack?
Ja, dat is wel iets wat meer bij mij past. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, nou ja, goed. In ieder geval, we gaan zien wat er allemaal mee gaat gebeuren. Oké, dan is het weer tijd voor Vraag het Vic en Lars, de rubriek waarin we elke week 1 vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetvicenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Daan.
En hij zegt, ha Vic en Lars, uiteraard geniet ik er elke zondag weer van om naar jullie podcast te luisteren en waardeer het enorm dat jullie zoveel aandacht besteden aan de zaak rondom Galit Kazem. Zelf ben ik ook veel bezig met media maken en ben een bescheiden maar enthousiaste radiomaker. Ik loop tijdens het produceren van programma's altijd tegen het volgende aan. Als ik net een uitzending heb gemaakt en iemand niet heeft kunnen luisteren en dan aan mij vraagt wat ik behandeld heb, dan kom ik hoogstens op 2 items, de rest lijkt dan gewoonweg vergeten te zijn. Maar mijn vraag aan jullie is ook, lopen jullie hier ook tegenaan? Is dit een bekend fenomeen? En als ik zo vrij mag zijn om een bonusvraag te stellen, wat kan hier tegen gedaan worden? Groetjes, Daan.
Ik vind het een herkenbaar fenomeen.
Ja, ik ben eigenlijk al na afloop van de podcast regelmatig vergeten wat ook alweer alle blokjes waren.
Ik heb dat ook, ja. Ik ben dat bijna direct daarna ook gewoon vergeten. Ik compartimentaliseer gewoon, dus ik weet na afloop gewoon niet meer wat we hebben besproken.
Maar ik heb dat met heel veel dingen. Dat ik vrijdagavond dat ik op de bank zit en dat ik de vraag krijg van wat heb je eigenlijk afgelopen week gedaan?
Ja.
En dat ik dan denk, ja, laat ik even mijn kalender, kalender openen om te kijken wat ik ook alweer deed.
Ik krijg ook wel eens van mensen de vraag, wat gaan jullie bespreken in de podcast zondag? En dan denk ik ook bij mezelf, ook al heb ik al best wel veel voorbereid, dat ik het op dat moment gewoon totaal niet paraat heb.
Nee, je hebt je één keer zelfs vastgeluld. Dat was toch bij Misha? Ja, dat hij vroeg van, wat ga je behandelen? En dat je dacht, Angela de Jong.
Ja, toen zat ik vast aan een blokje over Angela de Jong.
Dat we toen een blokje moesten bedenken over Angela de Jong. Ja, omdat jij dat toevallig had aangekondigd en geen flauw idee had wat we moesten doen.
Dramatisch blokje ook inderdaad. Ja. Nee, dat is echt een drama inderdaad. Ja, dus ik vind het heel herkenbaar. Dus ik heb ook niet echt een oplossing daarvoor eigenlijk.
De vraag is ook of het erg is. Ik denk namelijk dat je na afloop van zo'n radio-uitzending moet je niet bezig zijn met welke inhoudelijke punten heb ik behandeld. Maar ja, zat er lekkere flow in? Was het leuk om te maken? Was er goede chemie misschien met iemand anders? Dat zijn de dingen die vaak veel belangrijker zijn, denk ik, dan de precieze inhoudelijke onderwerpen.
Ja, maar aan de andere kant, je wil mensen natuurlijk wel even iets meegeven om enthousiast te worden. Dus je wil mensen reden geven om te luisteren. Dus wat zou jij zeggen als mensen aan jou vragen, goh Lars, wat hebben jullie besproken in de communicators afgelopen zondag?
Ik denk dat het prima is als je twee onderwerpen behandelt. Dat je zegt van, nou, we hebben dit behandeld, we hebben dat behandeld. En voor de rest, luister hem gerust, want er komt nog veel meer aan de orde.
Ja, precies. Nou ja, goed, dat is in ieder geval het antwoord. Dankjewel, Daan, voor jouw vraag. Vraag@vic-en-lars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicados. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcasts. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi.